die is en die was en die komen zal. Iemand zei zojuist tegen mij dat hij was, dat weet men wel, dat hij komen zal, vermoedelijk ook. Maar het probleem zit hem in die is. Dat is niet wat ik gisteravond verteld heb. Gisteravond heb ik gezegd, de klemtoon ligt op die komen zal, want de logische volgorde zou geweest zijn, althans chronologisch, die was en die is. En was en is zijn vervoegingen van het werkwoord zijn. En dus zouden die moeten volgen. En die zijn zal. Maar in plaats daarvan heet het die komen zal. En dat betekent dus dat daar de klemtoon op komt te liggen. Dat is binnen het kader van openbaring. Met name de inleiding van dat Bijbelboek natuurlijk ook het geval. Maar het neemt inderdaad niet weg dat men in de praktijk niet meer niet weet wat God in deze tijd in onze bedeling doet. Dat hoort u van mij niet voor het eerst. Dat kan onmogelijk, eigenlijk. Want dat zeg ik altijd, hè. Dat is men kwijt. Wat de Heer gedaan heeft in het verleden, oké, maar dat gaat dan ongeveer tot en met de kruisiging, waaraan wij gewoonlijk ook langs alle kanten herinnerd worden, doordat wij van het kruis het christelijke symbool gemaakt hebben. Wat toch wat merkwaardig is, omdat het kruis als de vier, want dat is wat het is, de taf, de vier, de uitdrukking is van de dood. Het einde van de vergankelijke dingen enzovoorts. Maar wat er daarna gebeurd is, ja, daar gaat de discussie over. En daarin is men niet alleen maar kwijtgeraakt dat hij ooit wederkomen zal. Maar men is ook kwijtgeraakt wat God dan vandaag eigenlijk doet. Want als het dan niet is de openbaring van zijn koninkrijk, wat is het dan wel? Ja, iets inwendigs. Iets wat de Heer dan mystiek doet. Iets wat je beleven moet. Maar daarmee ben je terecht bij alle religies ter wereld, maar niet bij het Bijbelse christendom. Bijbelse christendom, laat ik het anders zeggen. De prediking van het evangelie is de prediking van historische feiten die betreffen de vervulling van wat God in het verleden gesproken heeft en wat vastgelegd is in wat wij kennen als de Bijbel. God heeft vervuld hetgeen hij had aangekondigd met als consequentie dat hetgeen nog niet gebeurd is alsnog gebeuren zal. Dat wil zeggen dat wij wachten op de wederoprichting aller dingen. Hier mag ik niet stoppen. Sommigen doen dat. Wij verwachten de wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dat wil zeggen, wij verwachten de wederoprichting van alle dingen voor zover de profeten dat hebben aangekondigd. Want dat is wat Petrus zegt in Handelingen 3, was het nog of was het al 4? Ik weet het nooit goed, maar het is de rechtse bladzijde, de rechtse kolom, iets onder het midden. Daar staat dat. Welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Niet de tijden der wederoprichting aller dingen. Dat is de lezing van het universalisme. De leer der alverzoening, of hoe je dat maar noemen moet. Dat leert de Bijbel niet, het zijn dingen die niet wederopgericht worden, dat is me goed ook. Daar verheug ik mij op. Maar het gaat om de vervulling van het profetisch woord. Wij zijn die dingen kwijtgeraakt. Weet u, ik weet niet of u dat weet, maar in het algemeen is het zo dat voor zover men in het Nieuwe Testament leest over de Heer Jezus Christus als de vervulling van hetgeen de profeten gesproken hebben, is het de algemene gedachte tegenwoordig dat dat verhaal zo is opgeschreven om het zo te maken. Om van Jezus te maken degene die in het Oude Testament beloofd was. Daarom staat het er ook bij, dit is gedaan of dit is vervuld, opdat vervuld zou worden hetgeen de profeet gezegd heeft enzovoort. En dan zegt men, zie je wel, men heeft het kloppend gemaakt. Men heeft van Jezus de Christus gemaakt. Ik vind het op zich een interessante gedachte. Hij is namelijk niet juist, Absoluut niet. En dat is goed aantoonbaar trouwens. Maar het idee blijft dan toch dat op een of andere wijze Jezus de Christus gemaakt is. Dat Jezus gemaakt is tot Christus. Want dat is wel degelijk wat de Bijbel leert. Alleen op een andere wijze. Namelijk doordat God hem uit de dood heeft opgewekt. Oké. Als je dat niet weet, sorry. Maar het is gewoon de eerste openlijke evangelisatietoespraak in de Bijbel. Die van Handelingen 2 van Petrus. Is de climax van zijn prediking. Dat is wat hij zegt. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Maar daar ga ik nou niet verder op in. Dat God deze Jezus die gij gekruist hebt, gemaakt heeft tot Here en tot Christus. En het schijnt niet door te dringen wat daar staat, maar het staat er glashard. God heeft deze Jezus gemaakt tot Here, gesteld tot Here, tot Jehovah dus feitelijk, en tot, daarmee tot Christus. En hoe hij dat gedaan heeft, ja, dat heeft hij net uiteengezet. Aan de hand van nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen, profetieën van David uit de psalmen. En in het bijzonder uit de psalmen, laat ik het daar maar bij houden gemakshalve. Want een stuk of 3, 4 psalmen worden zo zonder meer geciteerd daar. Psalm 8 namelijk, psalm 16 en psalm 110, zo uit het hoofd in elk geval. En Peter zegt dat gaat over Jezus. Want David was een profeet en heeft dit geweten en heeft dit gesproken over. En niet andersom zeggen. En zeggen, ja, maar het Nieuwe Testament of Matthäus of desnoods Petrus heeft het omgekeerd en past deze profetieën toe op Jezus. Dat noem ik het Runia-effect. Nee, professor Dr. Runia, theoloog het Kampen. Ik heb de man nooit ontmoet, maar die schreef in ieder geval dat de uitspraken in Hebreeën hoofdstuk 2 over gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond en gesteld over de werken uw handen. Dat zegt Runia, dat heeft de schrijver van de Hebreeënbrief genomen uit Psalm 8 en hij paste toe op Jezus. Maar het is natuurlijk ondenkbaar dat David dat zo bedoeld heeft. Waarmee Runia dus zegt, dit is wat theologen doen. Je neemt een tekst uit de Bijbel, je past hem ergens op toe. Ik heb er nog een paar voorbeelden van, maar die zijn te belachelijk om ze. Nee, ik herinner de toespraak van een predikant op Vaderdag. Dan zal het hart van de kinderen neigen tot de vader, of hoe het maar precies staat, in ongeveer het laatste vers van het hele Oude Testament. En ik paste dat bloedserieus toe op Vaderdag. Alsof het een christelijke feestdag was of zoiets. Maar zo doen theologen dat. Ze nemen een tekst en passen het ergens op toe. Het gaat daar niet over, maar dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat je de Bijbel hebt als een groot citatenboek. En je pakt er hier en daar een tekst uit en die, nou ja, ruk je uit zijn verband. En dat is dan wat gebeurt. En zo zegt men, heeft men oud-testamentische uitspraken toegepast op Jezus. En daarmee heeft men hem gemaakt tot Christus. Maar de aardigheid van zo'n uiteenzetting daarover is natuurlijk toch dat je meteen een bloemlezing krijgt van allerlei oud-testamentische schriftplaatsen die van oorsprong profetieën zijn over de Heer Jezus Christus. Niet maar, dat wordt later op hem toegepast. Dat was altijd al op hem van toepassing, maar gewoonlijk wist men dat niet. Soms zijn het ook, in veel gevallen trouwens, zijn dat bedekte termen. Bovendien, waar Runia het over had, uit Psalm 8, ja, dat staat daar ook vragenderwijs, hè? Kent u die? Of laat ik daar maar even op doorgaan dan. We zijn er nou toch, hè? Uit Psalm 8 staat de vertaling, mag ik hopen. Daar staan die beroemde woorden van vers 5. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En impliciet, wat is de zoon des mensen Of natuurlijk gewoon, wie is de zoon des mensen? Maar wat mag ook. Wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Het kan je niet ontgaan dat dit een synoniem parallelisme is, dat het twee keer dezelfde vraag is. Dat is heel gebruikelijk, dat doen die interviewers voor de radio, voor televisie trouwens ook. Want die zijn bang dat ze zelf als vragensteller te weinig aan het woord komen. Dus ze stellen een vraag en herhalen de vraag en herhalen nog een keer. En geven een suggestie van een antwoord van dit of dat enzovoort. Om te laten zien dat ze zelf ook wel een idee hebben wat het antwoord op de vraag is. Zodat degene die vraag moet beantwoorden liefst maar zo kort mogelijk. Dat zeggen ze er ook bij. Kort mogelijk, zo kort mogelijk. Kun je er even kort op ingaan? Hoe is het? Even enzovoort. Zo gaat dat. Hè? Vragen stellen. Vragen worden herhaald. Daar bent u aan gewend. Dus dat, nou kent u dit. Hè? Wat is de mens dat gij zijn en gedenkt? Wat is dus, dat is een klemmende vraag. Daarom wordt die herhaald. Hier. Wat andere is allemaal flauwekul. Bla bla bla. Tijdvulling. Tussen de reclames door. Hè? Maar dit is. Wat is de mens? Ish Enos. En wat is de zoon des mensen? Maar daar staat Ben Ha-Adam. Sterker nog, het is de introductie van de term zoon des mensen in de Bijbel. Het is de eerste keer dat die voorkomt. Als ik Ezechiël buiten beschouwing laat, voor het gemak. De tweede keer dat die voorkomt is in Daniël. Daniël 7. Ik zag iemand komen op de wolken des hemels. Zoon des mensen gelijk. De Joden zeggen dat daar de oorsprong ligt van het begrip zoon des mensen. En daar ligt het, bij deze twee teksten, de zoon van Adam. En via de Septuaginta dan wordt het vertaald met anthropos, mens. Maar het is Adam. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Het wordt trouwens herhaald. Later in Psalm 144 staat dat er ook bij in uw Bijbel. Onder het vers, onder vers 5. Oké. En er staat ook een verwijzing naar Hebreeën 2 vers 6, mag ik hopen. Goed. Wie is die mens? Wat is die zoon des mensen? De vraag is niet zozeer, wijs hem eens aan. De vraag is, geef eens een profielschets. Ik ben heel blij met het woord profielschets. Beschrijven is, hoe, andersom dan, hoe wordt hij beschreven in de Bijbel? Wat wordt over hem gezegd? Wat is dat? De zoon van Adam. En het antwoord is natuurlijk in de eerste plaats, dat is diegene die zou moeten doen wat Adam vooralsnog niet voor elkaar heeft gekregen. Want, ik weet niet of ik nu uit Romeinen mag citeren, maar als ik dat mag, dan zeg ik, want Adam, die eerste mens, was een voorbeeld van degene die komen zou. Dit is heel weinig bekend, maar je hoort mij er toch regelmatig over spreken, denk ik. Mag ik tenminste wel hopen. Het punt is namelijk dat toen Adam nog niet eens geformeerd was uit de stof der aarde en God zeide, laat ons Adam maken, want dat staat er echt. Laat ons Adam maken, de naam namelijk. En niet vertalen met laat ons mens maken of mensen zelfs. Want Adam betekent niet mensen, dat weet u. Hè? Adam betekent rood. Goed, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En de mens trekt dat naar zich toe en zegt dat zijn wij. Mensen heeft men dus prompt vertaald enzovoorts. Dat zijn wij naar Gods beeld en gelijkenis. En zelfs ik ken atheïsten die weten nog steeds dat de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. En ze trekken daar allerlei conclusies uit waar we het maar niet over zullen hebben. Maar de Bijbel zegt dat wij beelddragers zijn niet van God of van Christus, maar van Adam en dus sterfelijke wezens. Adam kreeg een zoon naar zijn beeld en gelijkenis en daar stammen we volgens de Bijbel allemaal vanaf. En 1 Korinthe 15, nee, dit was Genesis 5 vers 1. En 1 Korinthe 15 zegt, en gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, wij zijn van nature geen beelddragers Gods. Echt. Vermoei je niet met het idee in welk opzicht wij dan beelddragers Gods zouden zijn. Iemand heeft uitgevonden, mens is geest, ziel en lichaam, dus is hij een drie-enig wezen, net als God. Maar dat staat ook niet in de Bijbel. Echt niet, je verdwaalt volkomen. En afgezien daarvan, je raakt je Bijbel kwijt. meest fundamentele dingen. Zeker met betrekking tot degene die was, die is en die zal komen. Maar hier Psalm 8 zegt, wat is de mens dat, de vraag is het, hè? Wie is die mens dat gij zijne gedenkt en wie is de zoon des mensen? Zijn erfgenaam namelijk, de voortzetter van de, nou ja, van de functie van Adam feitelijk, de aarde onderwerpen en daarover heersen, of bouwen en bewaren. Wie is het? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Sommige vertalingen hebben dan, gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Op de details ga ik helemaal niet in, vind ik niet zo nodig. Deze vertaling is goed. Zij het dan dat achterwege gelaten is het toevoegen van het woordje tijd. Nou vind ik in het algemeen dat je niks mag toevoegen aan een vertaling. Maar de Statenvertalers hebben bij gelegenheid in andere schriftplaatsen het woordje een weinig aangevuld met tijds. Een weinig tijds. Om aan te geven dat het gaat om een tijdsaanduiding. Dat hebben ze hier niet gedaan. Maar daarom zeg ik het er nu maar bij. Gij hebt hem voor korte tijd. Of er zo'n vertaling bestaat, weet ik niet hoor. Behalve dan dat ik hem zelf maak, maar goed. Gij hebt hem voor korte tijd onder de engelen gesteld. Een weinig minder gemaakt dan de engelen. En vervolgens, en gij hebt hem, later dus vervolgens, met eer en heerlijkheid gekroond. Dit is een beschrijving van de Heere Jezus, die voor korte tijd onder de engelen gesteld is. En niet een mens in het algemeen die bijna goddelijk gemaakt is als beelddrager van God. Want dat legt men erin, hè? Dat is ook Runia. Ja, legt het zo uit. Natuurlijk, maar dat doen ze allemaal. Dat leren ze, staat in de theologische handboeken. En dat moeten ze leren, anders krijgen ze slechte cijfers. En dan promoveren ze ook niet. En ja, dat is het nadeel van een onderwijssysteem. Echt. Maar goed. Gij hebt hem voor korte tijd juist beneden de engelen gesteld, vernederd, zelfs uitermate vernederd. Dat was niet een klein beetje vernederd, dat was heel veel vernederd. Maar het was voor korte tijd en in die zin een weinig. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en vervolgens gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Nou mis ik tekstverwijzingen, maar ik had Filippenzen 2 wel graag naast gezien. Zo van, hij was in de gedaante, in de gestaltenis Gods. Hij was Gode even gelijk, maar hij heeft zichzelf geledigd, vernederd. Hij is gehoorzaam geworden, dat is in ieder geval ondergeschikt. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is onder een vloek dus. U weet wel, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Staat ook in het Oude Testament, maar wij kennen hem gewoonlijk uit Galaten 1, als ik me goed herinner. En Filippenzen gaat verder met, en daarom heeft hem God ook uitermate verhoogd. Let op, God heeft hem ook uitermate verhoogd. Daar staat dus impliciet, God heeft hem eerst uitermate vernederd. Dat is wat het is. Ik hoop daar van de week nog op terug te komen, had ik mij voorgenomen. Omdat men namelijk, tot mijn schrik, nog steeds denkt dat de verhoging van Christus betrof zijn kruisiging. Omdat men bedacht heeft dat het misschien wel een meter of 2, 3... Nee, ik spot er niet mee. Echt niet. Integendeel. Maar men beschouwt dat als zijn verhoging. Dan heb je toch heel wat gemist, moet ik u zeggen. Nou goed, gij hebt hem voor korte tijd onder de engelen gesteld, gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond, gij doet hem heersen over de werken uw handen, dat wil zeggen, de Godheid, met opzet zeg ik het abstracte, de Godheid heeft de Heer Jezus Christus aangesteld in deze positie, nadat hij, nou ja, nou, De zin gaat verder in Hebreeën 1, vers 3. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Oké, nadat hij voor korte tijd onder de engelen, minder dan de engelen gemaakt was. Daarna heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat is weer Filippenzen 2. En hier heet het, gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds, gevogelde zemels, vissende zee. Met die woorden ben je toch gewoon in Genesis 1? Dat begrijpt u toch? Dat is ook de bedoeling, de associatie. De zoon van Adam zal de aarde onderwerpen en daarover heersen. Heersen over het gedierte des velds en over het gevogelte des hemels en over de vissen der zee. Wie is dat? De vraag komt trouwens van David, want dat staat erbij. Psalm van David, vers 1. En het impliceert dus, ik ben het niet. En toch was David het ook. Maar niet volkomen. Want David, op grond van zijn positie, op grond van erfrecht bovendien, was de zoon van Adam in zijn dagen. De directe erfgenaam van Adam volgens de lijn van erfgenamen, geslachtslijn zo u wil, de stamreeks die in de Bijbel gegeven wordt. Van Adam tot Christus. En David is daar een van de sleutelfiguren in, naast Abraham. En dat weten we zeker, want dat is ongeveer het eerste vers van het Nieuwe Testament. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van Abraham. Ik geloof dat het andersom staat, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dat zijn de sleutelfiguren. Zij waren de dragers van die titel. Ja, dan krijg je de vraag of ze daar gebruik van maakten of niet. Ja, dat weet ik niet, maar bij David heb ik altijd de indruk dat hij wel gebruik maakte van die titel en het goed wist. Want het teken van Adam, dat is nog altijd bekend als de Davidster. Die zes punten, zal ik maar zeggen, het getal zes. De zespuntige ster. Magen David, het teken, het symbool, het wapenschild. Iemand heeft uitgevonden, dat kan helemaal niet, want het wapenschild, heraldiek, is pas uitgevonden in de middeleeuwen tijdens de kruistochten. Dat moet ik ook altijd begrijpen. Iedereen weet toch dat die adelaar het beeld is, heraldiek, het beeld is van het Romeinse Rijk. En die gevleugelde leeuw van Babel, dat hebben we nog 600 jaar daarvoor, toch? Hoezo is dat pas uitgevonden in de middeleeuwen? Maar die verhalen staan in de schoolboeken. Vergeet het maar rustig. Bovendien, helaas heb ik het niet meer. Toen mijn vader voor de eerste keer naar Israël ging en weer terugkwam, kregen wij kinderen allemaal een cadeautje. En ik kreeg een pen. Die schrijf ik in, weet u wel. Maar goed, ik kreeg zo'n pen met een soort zilverachtig beslag daarop, met daarop in kleur De wapenschilden van de 12 stammen, of waren het de 13, dat weet ik nou niet meer, van Israël. Ontleend aan, enerzijds aan de Bijbel en anderzijds aan de Joodse traditie waarin die dingen vastliggen. De Joodse traditie is dan toch ook van 600 voor Christus of zoiets, uit Babel namelijk. Maar het is ontleend aan de Bijbel, en dan ben je nog aan Genesis en de boeken van Mozes, dan ben je dus nog een heel eind vroeger. U weet wel, de leeuw van Juda en Dan is als een slang en Zebulon is een schip en wat het maar was allemaal. Hoezo? En David had zo'n schild, zo'n teken, zo'n beeldmerk, een logo, hoe je dat maar noemt. Dat is dat ding. En de zogenaamde Jodenster is in werkelijkheid het teken van David, maar daarmee het teken van Adam, van de mens. Zie, daar komt het vandaan. Maar goed, David zegt, ik ben het niet, maar wie is het dan wel? En dan zeg ik, en aangezien David een profeet was en niet alleen maar een poëet, heeft hij dit geweten, dat God uit zijn, enzovoorts. Dat is Handelingen 2, dat was commentaar van Petrus op Psalm 16, maar het past hier net zo goed op. En wij weten het zeker, want het is niet wat Runia zei, de theoloog die Hebreeën schreef, want in die kringen weten ze nooit wie het geschreven heeft. Want je moet toch ergens op promoveren, nietwaar? De theoloog die boek onder de naam Hebreeën geschreven heeft, heeft die tekst toegepast op Jezus. Dat bedoel ik met terugwerkende kracht. Hij heeft Jezus als het ware in Psalm 8 gelegd enzovoort. Wij geloven dat niet. Wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. En dat de vraag van David in Psalm 8 betrekking heeft op die zoon van David die komen zou. Net als in Psalm 16 en in Psalm 110 natuurlijk. Maar daar ga ik nu even niet op in. Waar het me om gaat is inderdaad om Hebreeën. De brief aan de Hebreeën zoals wij hem noemen. Waar staat in vers 6 van Hebreeën 2. Maar iemand heeft ergens, ik vind het mooi hoor. Dat betekent zoek het maar op. Zoek het zelf maar op. Iemand heeft ergens. Het was David en het was Psalm 8. Iemand heeft ergens betuigd zeggende. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensen zoon? En dat is heus hetzelfde als de zoon des mensen. Dat gij hem bezoekt, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Allemaal geciteerd, uitgebreid dus geciteerd uit Psalm 8. En nog samenvattend, vers 8 hier in Hebreeën 2. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En dan met als commentaar. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat er niet onderworpen zijn. Er staat gewoon alle dingen zijn in dit geval inderdaad alle dingen. Dat is ook een leuke tekst vind ik persoonlijk. Omdat de schriftgedeelten zijn waar ook de uitdrukking alle dingen staat. En dan is het niet echt alle dingen. En dan moet ik uitleggen, mag ik weer uitleggen dat alle dingen betekent. Alle dingen binnen een bepaalde context. Heb u dat nog? Alle dingen voor zover passend binnen het geheel dat aan de orde is. Als Christus gesteld is aan het als hoofd boven alle dingen. Dan gaat het over de gemeente. Staat er ook bij. Die zijn lichaam is, en dat is Efeze 1 bijvoorbeeld, enzovoorts. Dus het zijn betrekkelijke begrippen. Het staat ook gewoon in je woordenboek dat dat zo is, maar dat terzijde. Maar hier staat er uitdrukkelijk bij, hoofd boven alle dingen of gesteld over alle dingen. Daar is geen uitzondering op. Alle dingen zijn hem onderworpen. Ooit een keer. En u weet wat er gebeurt. Sinds Nicea, maar misschien is dat een wat te late datum. Maar sinds die tijd wordt gezegd, ja dat is vanaf het begin zo geweest. En dan moet ik u zeggen, ja dat mogen dan zo zijn, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat er hier over dat nadat die zoon des mensen, om zo te zeggen, eerst voor korte tijd onder de engelen gesteld is, daarna en in hoge mate op grond daarvan zijn hem alle dingen onderworpen. En we hebben daar schriftplaatsen genoeg over. Ook bekende schriftplaatsen, dus ik snap ook nooit waarom het niet doordringt. Zie? Dat betekent dat u daarna met mij daar niet over in discussie moet gaan, want ja... Het zou nogal dom zijn, denk ik, om dat te doen. U weet wel, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En de Bijbel zegt wanneer dat was. In Handelingen 13 staat er dan wanneer dat was. Nee, de tekst staat in Psalm 2, maar... Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar Handelingen 13 zegt dat dat gebeurd is in de opstanding van Christus. En dat ik Handelingen 13 nou noem, is om even niet de Hebreeënbrief te noemen, maar daar staat het natuurlijk een paar keer. Met varianten. Met daarbij de variant uit Psalm 110. Namelijk, zit aan mijn rechterhand. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, Psalm 110, vers 1, zit aan mijn rechterhand. En de Heer zelf vraagt aan zijn tijdgenoten, hoe kan het nou dat David over de Messias spreekt als over zijn Heer, aangezien het zijn zoon is. Want de Messias, de Christus, wiens zoon is hij, de Heer stelt dus ook die vragen, wie is het eigenlijk? Wie is de Christus? Wiens zoon is hij? Dan zeggen ze van David. En dan zegt de Heer, maar waarom noemt David hem dan in Psalm 110, vers 1, mijn Heer? En ze blijven het antwoord schuldig. Het antwoord is, omdat het zijn God is. Dat is de andere kant van het verhaal. Zie. Nou ja. Maar wat hier beschreven wordt, is inderdaad dat alle dingen onderworpen zijn aan de Zoon des Mensen uit Psalm 8. Die psalm is dus vervuld en hij wordt toegepast, dat staat er meteen hier in vers 9 van Hebreeën 2. Het wordt toegepast op Jezus. En let op, zonder de titels. Het ging namelijk over de vraag, aan wie, op wie zijn de titels van toepassing? En het antwoord is, op Jezus. Wij zien Jezus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Voor anderen blijft het een vraag. Maar wat ons betreft, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Precies dezelfde uitdrukking uit Psalm 8. Die een weinig minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Namelijk opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zal. Waarom werd hij vernederd? Om te kunnen sterven. Waarom ontledigde hij zich van zijn godheid? Omdat God niet kan sterven per definitie. Daarom moest hij dat afleggen. En daarna vervolgens ook zijn leven hier op aarde. Dat is wat gebeurd is. Dat is een vernedering. Inderdaad. Ja, zeker, het kruis mag dan een paar meter verhoging geweest zijn, letterlijk. Maar het was de uiterste vernedering. Volgens de beschrijving in de Bijbel. Onder een vloek. De verhoging kwam daarna pas. Maar het zijn dingen die men is kwijtgeraakt, dit ook dus. Wij zien Jezus met Heer en Heerlijkheid gekroond. Dat wil zeggen, wie is die Zoon des Mensen? Ja, dat is natuurlijk een vraag die niet gesteld hoeft te worden. Dat is pure retoriek. Wie is die Zoon des Mensen? Jezus. Als degene aan wie alle dingen onderworpen zijn. Wij kennen dat trouwens uit het Johannesevangelie, waar het ook zo staat, precies zo. Vandaar dat degene die nog moesten promoveren hebben bedacht dat de Hebreeënbrief niet door Paulus geschreven is. Dat staat er namelijk boven in onze Bijbels. Maar ze beweren dan, nee, het was niet Paulus, het was Johannes. En, och, ik vind het wel een leuke theorie op zich. Want het bevestigt wat wij allemaal kunnen constateren, dat de inhoud van het Johannesevangelie in hoge mate betrekking heeft op de tegenwoordige positie van Christus in de hemel aan de rechterhand Gods. Uitlopend in Johannes 17, want dat is de climax dan van het openbare leven van de Heer Jezus, uitlopend op wat men kent als het hoge priesterlijk gebed. Dus het sluit echt wel goed op elkaar aan. Niettemin denk ik dat het toch Paulus was die het schreef. Maar daarna moet ik u zeggen dat het ons ook helemaal niks uitmaakt wie het schreef. Want het is niet een persoonlijke boodschap. Die brief niet. Dat boek niet. Het is gewoon een essay, een verhandeling over de tegenwoordige positie van Christus. Maar ja, dat is altijd het moeilijke onderwerp. En dus wordt het weggeredeneerd. Ik weet niet meer, waarheen was ik onderweg? Ik was naar iets onderweg, maar ik weet niet meer wat het was. Ik was aan het bladeren. Ik ben hem kwijt. Die een weinig minder geworden was dan de engelen vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hij werd dus mens om te kunnen sterven. God sterft niet. Het is de mens die stierf. En het punt is dat sindsdien heeft God hem alle dingen onderworpen. En toen wilde ik zeggen dat de Heer dat inderdaad zelf ook zegt. Als het tenminste de Heer zelf is die het zegt. In Johannes 5. Zo kom ik bij Johannes terecht. Johannes 5. Het is dan geschreven als komend uit de mond van de Heer Jezus zelf. Soms heb ik daar enige twijfels over, maar ook dat maakt nu helemaal niks uit, want het blijft het woord van God. Het is de verhandeling namelijk vanaf vers 16 ongeveer van Johannes 5 over de positie van de zoon. Beter nog, over de relatie dus van de zoon en de vader, want zoonschap, het woord zoon en het woord vader zijn relatieve begrippen. In zichzelf heeft zo'n woord geen betekenis. Je kunt een vader hebben, maar daar heb je niks aan, er is niks als er niet ook een zoon is en andersom. Een zoon, dat is aardig, maar wie is dan de vader? Heb je dat nog? Het zijn betrekkelijke begrippen. Dat zijn we ook kwijtgeraakt. Want we hebben het veralgemeniseerd in de leer van de drie-enigheid. En daar hebben we de een een vader genoemd en de ander een zoon. Maar in welk opzicht dan? Ja, er blijft alleen nog maar iets over van de geboorte van de Heer Jezus. En die moet dan toch door de vader verwekt zijn of zo. Want bij een geboorte van een zoon, er moet toch een mannelijk aandeel in geweest zijn. En dat is het dan. En men ontleent dan het zoonschap van de Heer Jezus Christus aan zijn geboorte uit de maagd Maria. Maar daarna past men het toe met terugwerkende kracht. Dat wil zeggen, hij was altijd al de zoon, maar uit wie is hij dan geboren? Het is het volkomen chaos. En ik weet, ik ken de discussies, natuurlijk ken ik die discussies. De discussie gaat dan als volgt verder. Je kunt het niet begrijpen, je moet het maar aannemen. Het zijn dingen die we niet bevatten kunnen, maar zo is het nou eenmaal. En mijn vraag is altijd, maar waar staat het dan in de Bijbel? En mijn antwoord is na 40 jaar, nou ja, na 75 jaar, 76, mijn antwoord is, het staat niet in de Bijbel. Wat wel in de Bijbel staat, is anders. En dat kan iedereen lezen, dat heb ik hier ook voor me. Daar staat, mijn vader werkt tot nu toe en ik ook. En ik werk, vers 17. Daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zeiden dat God zijn eigen vader was, zichzelf goden gelijkmakende. Jezus dan antwoordde en zeide tot hen, voorwaar, let op de dubbele amen hè, in het Grieks. Voorwaar, zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Hier staat dus dat de zoon ondergeschikt is aan de vader. Ik vind het altijd vervelend om het te moeten uitleggen. Nee, ik doe het graag, maar aan de andere kant, het is natuurlijk een beetje gênant. Nee, ik weet het wel, in heel wat prediking en ook in het onderwijs trouwens, maar zeker in zogenaamde prediking worden de toehoorders, de kerkgangers of wie het maar zijn, beschouwd als kleine kinderen, onnozele halzen die een herder nodig hebben, die voor hen moet zorgen. Ze worden als kleine kinderen aan de hand genomen en als ze zeggen ik begrijp het niet, dan krijgen ze te horen, ja dat komt in klas 3 wel. Of zoiets, dat komt later wel, als je groot bent of zo. En ik doe dat absoluut niet. Ik neem aan dat u serieus en volwassen bent en dat u bereid bent om uw verstand te gebruiken dat u gekregen hebt om de waarachtige te kennen met woorden van Johannes. Want dat staat gewoon in de Bijbel, toch? Nou goed, en dus zeg ik nu, als hier staat, de zoon kan van zichzelf niks doen tenzij de vader dat ziet doen, dan wordt u geacht te begrijpen dat er staat dat de zoon ondergeschikt is aan de vader. Maar het is gênant om het te moeten uitleggen dat zonen ondergeschikt zijn aan de vader. Zolang die relatie bestaat, nee, oké, zolang ze allebei leven, hoe zeg je dat? Is het een ondergeschikt aan de ander? Dat is een heel natuurlijk pikorde. Ook vervelend, zo'n term, maar ja. Goed. Want zo wat dit doet, de vader doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. Daar zit dus wel degelijk een hiërarchie in, een rangorde. Dat nu is fundamenteel in strijd, en ik bedoel elk woord met grote nadruk, dat is fundamenteel in strijd met de leer van de drie-eenigheid. Ik weet niet of je die leer kent, of je ervan op de hoogte bent, maar de strekking daarvan is dat onze God bestaat uit drie en die zijn ex aequo. Dat wil zeggen, zijn ondergelijken. Dat wil zeggen, de vader is niet hoger dan de zoon en de zoon is niet hoger dan de vader en de geest is niet ondergeschikt aan of hoger dan een van die anderen enzovoort. En ze dragen ook alle drie dezelfde naam, want ze heten alle drie Jehovah. En waarom het er dan drie zijn, dat moet je dan niet meer vragen. Maar, of dat mag je niet meer vragen, maar de ex aequo. Dat is de strekking van die leer. Want begrijp je me goed, dat die drie termen in de Bijbel voorkomen en dat God wordt aangeduid als vader en dat God wordt aangeduid als zoon en dat God wordt aangeduid als de Heilige Geest. Ja, dat is zo. Daar geloof ik van harte in. Daar ging de discussie ook niet over in Nicea. Het ging over de kwestie van of die drie gelijk waren, of voor mijn part zelfs identiek, in rangorde, of dat er een rangorde in bestond. Een drie-eenheid horizontaal of verticaal, als u begrijpt wat ik bedoel. Daar ging het over. Namelijk of de zoon ondergeschikt was aan de vader of niet. Dat is de essentie. Nu heb ik het helemaal uitgekleed, maar dat is de essentie. Het begrip geest werd dan gewoon weggelaten. Dat vertelt elke Jehovah's getuige je, dus dan weet je dat het zo is. Begrip geest, dat doet er niet toe. In die hele die leer niet. Dus hoe je dan bij drie komt, zeggen ze, dat begrijpen wij ook niet. Nee, wij ook niet. Maar goed, dat gaat over vader en zoon. Is de zoon ondergeschikt aan de vader of niet? Het antwoord is ja, hij is ondergeschikt. Maar dan ben je een ketter, want ze hebben het daarover gestemd. Ze zijn gelijk. Dat is de essentie van het verhaal. Maar de Bijbel zegt dat het niet zo is. De Bijbel zegt dat de zoon, de bouwer, dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws, dat de zoon, de bouwer, is van de vader. Hij voert het werk van de vader uit. Hij bouwt het uit. De vader zegt tegen de zoon wat hij zou moeten doen en dat doet hij. En dus spreekt de Bijbel over de gehoorzaamheid. Dat is dan toch ondergeschikt zijn. Over de gehoorzaamheid, het ondergeschikt zijn van de zoon. En de Heer Jezus zelf vertelt dat hier. Ik moet er meteen bij zeggen iets anders en dan wordt het pas. Dit was allemaal niet moeilijk. Dit heeft alleen maar te maken met tradities waarvan je moet realiseren in hoeverre ze in de Bijbel staan en in hoeverre niet. Maar nou wat anders, iets veel moeilijkers. Is dat het Johannes-evangelie, met name het Johannes-evangelie, ik bedoel in het bijzonder het Johannes-evangelie, de Heer Jezus beschrijft niet in zijn positie op aarde, maar in zijn positie daarna, in de tegenwoordige tijd. Dat komt omdat het ook laat geschreven is, om zo te zeggen, in elk geval pas na de opstanding van Christus, en voor zover wij weten, tamelijk ruim daarna, zonder daar verder op in te gaan. Maar het beschrijft dan de tegenwoordige positie, en het beschrijft hoe de Heer zelf daar op voorhand van gesproken heeft. Dat is het dan. En dus vinden we hier beschreven de tegenwoordige hoge priesterlijke functie van de Heer Jezus Christus, feitelijk. Ook nu is hij gesteld in dienst van God en ook nu is hij nog steeds de knecht des Heren. Hoewel het woord knecht bij gelegenheid in de Bijbel zelf vervangen wordt door het woord zoon. U weet wel, deze is mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb uit, wat is het, Jesaja 42, vers 1 of zoiets. Dat is een gok, maar ik denk dat het dat is. Deze is mijn knecht, maar in het Nieuwe Testament wordt het geciteerd en dan is het woord knecht vervangen door zoon. Deze is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb.
Wordt het enigszins uitgebeeld in de verhouding van Eliezer en Isaac?
Eliezer en Isaac? Waarschijnlijk wel, want Eliezer wordt beschouwd als zoon van, als aanstaande zoon van Abraham. Abraham zegt dat ook, dat is in Genesis 15. Hij zegt, Heer, wat zult gij mij geven? De Heer doet weer een belofte aan Abraham. En Abraham wordt er een beetje moe van, denk ik. En hij zegt, Heer, wat zult gij mij, hoezo zult gij mij wat geven? Want ik ga toch dood en ik heb geen erfgenaam. Nou ja, en deze Damaskener, Eliezer, die uitlegt, ja, die zal mijn zoon zijn, die zal mijn erfgenaam zijn.
Dat staat er echt.
En dan zegt de Heer, nee, zaad, dat uit die voortkomen zal, enzovoort. En dat is dus inderdaad Isaac, dat is de officiële zoon. Maar die dingen herhalen zich nog een paar keer. Maar je hebt ook nog een knecht die weggestuurd wordt, de slaaf. En dan hebben we het over Ismaël zelfs, hè, die weggestuurd wordt, onterfd wordt, enzovoort. Want de zoon word je maar niet zomaar, je bent niet zoon door geboorte alleen. Niet alleen door geboorte. En soms helemaal niet door geboorte, maar dat is Romeinen 9. Nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn ze al een erfgename enzovoorts. Er komt nog meer voor kijken, want zoonschap is uiteindelijk een juridische kwestie van aanstelling. Dat is wat het is. En vandaar de plechtige woorden uit Psalm 2... Deze is mijn zoon, heden, onthoud dat woord, dat is het vaste woord van elke notaris, heden, toch? De voorgedrukte formulieren ook, hè? Staat allemaal heden, en dan moet er datum ingevuld worden. En mijn grootvader zelf nog gezegd, oh heden. Dat was bijna zijn sterkste uitdrukking. Opa Kleinhanen, wat was dat trouwens? O heden. Had een één sterkere, dat was wel verbazend. Maar toch maar. Krachtiger termen bestonden niet. Maar streng was hij wel, dat kan ik u verzekeren. Maar dat terzijde. Maar lees even met me mee, hè, over de vader en de zoon. Dat het in de Bijbel staat, hè, en wat er over in de Bijbel staat. En onthoud wat ik u zei over de leer der drie eenheid. Gaat maar niet om dat er drie termen genoemd worden in de Bijbel. Ik ken het trouwens wel meer dan die drie. Maar dat gaat er maar niet om die drie termen. Het gaat erom wat men erover te zeggen heeft. En men heeft ervan gemaakt. En God men heeft ervan gemaakt een God met drie hoofden. Met drie personen noemt men het. Waarmee het woord persoon dus ook alweer een andere betekenis krijgt dan de normale. Dat is het probleem. Zie. Maar het punt is dat we hebben een God die onkenbaar is, die onzienlijk. Dat heet in de Bijbel, de onzienlijke God. De onkenbaar. God kan gekend worden, maar alleen omdat men zijn werken kan zien. Dat is Romeinen 1. Uit de schepselen, uit de schepping. En verder, de onzinnelijke God zal vertoond worden. Dat kan natuurlijk niet, want als het onzinnelijk is, kan het niet vertoond worden. Maar er staat dat de Heer Jezus Christus te zijner tijd zal vertonen de onzinnelijke God. Waar staat dat? Blader ik weer weg uit Johannes, dat was niet de bedoeling. Maar het staat ergens in de brief aan Timotheus, dacht ik. Dat is 1 Timotheus 6, vers 14, halverwege het vers, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd, dat betekent niet ooit een keer, dat betekent op zijn tijd, dat is vastgesteld, vast programma uit Gods agenda, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Dat is in dit geval inderdaad basta. Punt. Daar valt niks over te zeggen. God is een abstractie. Het is de Godheid. Het is de onzienlijke God. En onze zaklamp schijnt, zover niet staat, een ontoegankelijk licht. Wij kunnen ons licht daar niet op laten schijnen. Maar God vertoont zichzelf en dan verschijnt de gedaante van Jehovah, met de naam dus. De gedaante heeft zijn naam, de gestaltenis Gods heette dat in Filippenzen 2. Die heeft zijn naam, Jehovah. En sinds de opstanding van Jezus van Nazareth is het Jehovah, Jezus en dus de Christus. Dat is wat het is. En of je nou kijkt wie er op de rechterstoel van Christus zit, of op de troon der genade, of zelfs de grote witte troon uit Openbaring 20, het maakt geen verschil. Als je daar al een gedaante op ziet, is het de leeuw uit de stam van Juda, het lam staande als geslacht, kortom, de Heer Jezus. Dat is het, meer valt er niet te zien. Geest is trouwens, als we het er toch over drie moeten hebben, geest is per definitie onzienlijk. Zodra het zienlijk wordt, heet het niet meer geest. Dat is de betekenis van het woord. Dus ja. Maar dan terug naar Johannes 5, waar dan vervolgens staat in vers 20, want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. Daar heb je die rangorde weer. En hij zal hem groter werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Dat deze slaat op de genezing van de lammen te Bethesda, in het eerste deel van dit hoofdstuk. Waarmee dus ook meteen gezegd is dat die genezing van die lammen in Bethesda de uitbeelding is van iets veel groters. Daar ga ik nou niet op in. Maar dat is zo. Er is natuurlijk een heel verhaal aan verbonden. Aan dat badwater en wie daarin terechtkomt en dan geneest als eerste. En alleen maar die eerste enzovoort. Maar het is profetisch voor het werk dat de Heer in onze dagen doet. Met betrekking tot de roeping, de verzameling van de gemeente. Meer zeg ik er niet over. Maar dan vers 21, want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, zodat nog steeds het idee is dat al wat die Zoon doet is afkomstig van de Vader. Dat is nog steeds de rangorde en in strijd met Nicea. Opdat ze allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Met als consequentie, die de Zoon niet eert, eert de Vader niet die hem gezonden heeft. Dat wil zeggen, God eren als God de Vader is onmogelijk buiten de Zoon om. Want als je de Vader wil eren, dan moet je zijn Zoon accepteren en eren. Logischerwijze, zie je? Voorwaar, komt hij weer, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die mijn woord hoort, namelijk gelooft die mij gezonden heeft, dat wil zeggen dat woord van de Heer Jezus Christus is het woord van God. Daar komt het vandaan. En daarom heet de Heer Jezus ook in Openbaring 1 de getrouwe getuige. Een variant op. Hij is het woord van God. Zo van het woord is van God afkomstig, krijgt gestalte in de persoon van de Heer Jezus Christus, die niet alleen dat woord spreekt, maar ook gestalte geeft, vervult namelijk, uitwerkt. Zie, wie mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En ik zeg er maar bij, dat op het moment dat de Heer dit geacht wordt te zeggen, was dit nog niet vervuld. Dat komt pas na de opstanding van Christus uiteraard. En weer, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En dat is zonder meer een vooruitgrijpen op de hogepriesterlijke functie van Christus, uiteengezet in de Hebreeënbrief. Want Christus is hogepriester naar de ordening van Melchizedek sinds zijn opstanding uit de dood, sinds zijn aanstelling tot zoon, dat staat er allemaal in die brief, enige malen zelfs. En de verantwoordelijkheid, de enige echte essentiële verantwoordelijkheid van de priesters in het algemeen en dus van de hogepriester in essentie, is het bewaren, het prediken, het onderwijzen van het woord van God. Daarom begint de Hebreeënbrief in vers 1 meteen met een lange zin te zeggen dat God weliswaar eertijds of voortijds velerlei wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten, maar dat God inmiddels tot ons spreekt, zegt hij, door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. En die nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Of hoe het er maar bestaat precies. En daar gaat de hele rest van hoofdstuk 1 over. En een groot deel van hoofdstuk 2. De Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods. Of zoals mijn vader het formuleerde, de Zoon des mensen in de hemel. Uitgebreide, de hogepriesterlijke functie, of gewoon het hogepriesterlijke werk van de Zoon des mensen in de hemel. En zo is het maar net. Zijn woord is het dus wat klinkt, en het is dat woord dat leven verwekt. Het woord dat de zaad is der wedergeboorte, zoals het dan heet bij Petrus. En dan vers 26, want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft ook de Zoon, heeft hij ook de Zoon gegeven. Zie, het is een beetje gênant om te moeten uitleggen dat vaderschap impliceert geven en zoonschap is ontvangen. Eigenlijk leer je dat al in Genesis, wat is het? Genesis 4 of zo. Over Jabal, Jubal en Tubal Cain. Over Jabal, de vader van alle orgelbouwers, heb ik begrepen, of zoiets. Het schijnt een mondharper geweest te zijn, die panfluiten, wat het maar was. En Tubal Cain, die kan ik nog onthouden, de vader van alle smeden. En dat betekent niet dat hij ze verwekt heeft. Daar zal hij geen tijd voor gehad hebben trouwens, maar die hitte. Maar goed, laat me zitten. Maar dat betekent dat hij de onderwijzer is en een vak ontwikkeld heeft en dat doorgeeft. Dat is vaderschap, vandaar dat profeten, maar ook priesters bij gelegenheid in de Bijbel aangesproken worden met vader. Niet als verwekker, maar als voorbeelden, als rolmodellen, als onderwijzers enzovoorts. Als erflaters, dat is eigenlijk het mooiste woord ervoor. Maar doe maar. Gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. In de zin van, dat is van oudsher geprofiteerd dat het zo zou gaan. En Petrus in Handelingen 2 zegt dat inmiddels vervuld is. Want God heeft hem opgewekt en God heeft hem als eerste die beloofde Heilige Geest gegeven. De belofte des Vaders en hoe het maar heten mag. Dat is waar het over gaat. En toen ontving de Heer Jezus het leven in zichzelf. En vervolgens heeft hij, zegt Petrus, dit, die geest, dat leven uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Zo zit het gewoon. En wend er maar aan dat dit uitspraken zijn, met name in Johannes, die vooruitgrijpen, die anticiperen op wat later de situatie zou zijn na zijn opstanding. En bij nader inzien, dat is niet alleen het Johannes-evangelie. Je vindt dat zelfs beschreven, ook uitdrukkelijk in de psalmen zo. Dat kan nou eenmaal, dat is een literaire vorm, dat kan. Nou goed. En dan nog een keer, hetzelfde vers. Nee, vers 27. En die Vader heeft hem het recht gegeven, het woordje macht in de Statenvertaling, Nieuwe Testament, heeft de betekenis van recht. Dat wil zeggen juridische kracht. Heb je dat? Dit is Johannes 5, maar in Johannes 1 struikel je daar al over. Want er staat, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kind van God te worden. Hetgeen overigens een uitspraak was over oud-testamentische gelovigen. Blijkt uit de context. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven om ooit een keer, die uitdrukking heb ik uit Eindhoven, om ooit een keer kind van God te worden. Wanneer dan? Nou ja, na de opstanding van Christus. De nieuwtestamentische tijd. Het recht. En hier ook het recht. Hij heeft hem het recht gegeven ook gericht te houden. God heeft aan zijn zoon het recht gegeven om te oordelen, om de wereld te oordelen. Dan moet je zeggen, ja, maar dat kan toch niet, want dat had God al gegeven aan Adam. Om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En dan komt het commentaar dus. God heeft dat aan zijn zoon gegeven, omdat hij de zoon des mensen is. En die is grappig, want het ging over de zoon van God. De vader heeft de zoon gegeven, zijn zoon, de zoon van God. Omdat hij langs de andere route de zoon van Adam is. En dat is hij pas natuurlijk, nou ja, op zijn vroegst sinds zijn geboorte in Bethlehem. Eigenlijk op zijn vroegst sinds het overlijden van Jozef van Nazareth. Misschien leg ik die een andere keer weer uit. Maar ja. Maar definitief in zijn opstanding. Want pas toen beantwoordde hij aan de profielschets, zeg ik dan altijd, die we van de Messias vinden in het Oude Testament. Dit is ook het antwoord op de vraag van de Heer Jezus. Hoe zit het dan? Waarom noemt David hem dan mijn Heer? Omdat hij de Zoon van God is en de Zoon des mensen. Langs twee verschillende lijnen, uiteraard. En dat mag niet moeilijk zijn, want wij allen hebben twee ouders en komen uit twee verschillende lijnen. Die samengevoegd worden. Waardoor wij niet allemaal gelijk zijn, maar dat is weer een ander verhaal. Laten we ook maar buiten beschouwing. Maar het gaat om deze combinatie. En dan volgt de volgende uitdrukking, als verwondert u daarover niet. En uitspraken over dat oordeel dat komen zal, met name in de opstanding en op de laatste dag of de jongste dag. Of wat voor termen daar maar voor zijn. Maar het gaat erom dat die uitspraken, dat die vraag in Psalm 8 over wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? Definitief beantwoord wordt met, dat is Jezus van Nazareth. En die is die beelddrager Gods. Laat ons Adam, niet mens, Adam, rood, enkelvoud, laat ons Adam één maken. Want zo staat het er oorspronkelijk. En dat zij, het verandert naar een meervoud. Het enkelvoud verandert in de meervoud in Genesis 1. En dat zij heerschappij hebben enzovoorts. Dat veronderstelt dat het inderdaad gaat om die laatste Adam, de tweede mens. Met de uitdrukking uit 1 Korinthe 15 over de Heer Jezus Christus. Maar het is niet alleen op hem van toepassing. Vandaar dat Petrus zegt, hij heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. En als je bekeert, dan zal je ook die geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en allen die verre zijn. En omdat ik Hebreeën 1 voor me had liggen. Ik zat alweer in Timotheus. Maar omdat ik Hebreeën 1, Hebreeën 2 moet ik dan zeggen, voor me had liggen. Wel, daar staat in de volgende vers met 1 dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En dat die woorden over met eer en heerlijkheid gekroond niet alleen maar van toepassing zijn op de Heer Jezus individueel, maar ook op zijn lichaam, laat ik het eens zo zeggen. Hij zou een eersteling zijn onder vele broederen. En hij zou het woord Gods, de naam Gods, de lof Gods bekendmaken in een grote gemeente, onder vele broederen. Nadat hij verlost zou zijn, Psalm 22 bijvoorbeeld, van de hoornen des eenhoorns en van de helle hond en van wat het maar was. Uit de dood namelijk. Zie? Kortom, wat beschreven wordt, is dat deze woorden uit het Oude Testament van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Dat is dus niet iets nieuws in de geschiedenis. Het nieuwe is dat het nu vervuld wordt. Maar de beschrijving ervan lag al lang vast. En daarom, dit is onveranderlijk. Het is, en daarom heet het ook niet alleen die is en die was en die komen zal. Het heet ook Alpha en Omega. Dat zijn namen van letters. Dat wil zeggen, het duidt op het woord. Het woord van A tot Z, zeggen wij het Nederlands dan. Het woord gaat van A tot Z over de Heer Jezus Christus. Of zoals ik het gisteren citeerde uit een ander deel van Openbaring. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Hij is het begin en het einde daarvan. En als u vanmiddag toch niks te doen hebt. Weet ik niet. Maar bij wijze van spreken dan, dat is allemaal retoriek, beste mensen. Dan moet u eens opzoeken met behulp van uw technische hulpmiddelen. Dan moet u eens opzoeken de term begin en einde. Waar het voorkomt, begin en einde in één en hetzelfde vers. Dan staat er, God heeft alle dingen schoongemaakt op zijn tijd. Zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. De uitdrukking begin en einde heeft de betekenis van niet maar het begin en het einde, maar al wat ertussen zit. En dan heet het dus van het begin tot het einde. Het is niet alleen de alfa en de omega, maar de alfa, beta, gamma, delta, epsilon, laat maar zitten. Het is het hele alfabet. Heb u dat nog? En misschien is dit niet zo indrukwekkend, maar dan moet u eens opzoeken waarin de Bijbel eerste en laatste voorkomt. Dan komt u onder andere terecht bij de geschiedenissen nu van koning David, de eerste en de laatste. Er zijn vast mensen die denken dat er twee Daviden geweest, Davids geweest zijn, en eerste en de laatste. Of nog een boel ertussendoor. Nee, het gaat over de geschiedenissen van David. 1 Kronieken 29 vers 29. De geschiedenissen van David, de eerste en de laatste, die zijn geschreven in de geschiedenissen van Samuel de ziener, en in de geschiedenissen van de profeet Nathan, en in de geschiedenissen van Gad de ziener. Zo worden geacht de schrijvers geweest te zijn van de boeken van Samuel en koningen. Onder andere dan. Maar doe maar. De eerste en de laatste. Maar het betekent gewoon van het begin tot het eind. Alles bij elkaar. En hetzelfde geldt voor het overige der geschiedenissen van Salomo. De eerste en de laatste. Zijn die niet geschreven in de woorden van Nathan de profeet en Ahia en wat het maar was. Enzovoorts. Van het begin tot het einde. Daar gaat dus ook de hele Bijbel over. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus, die zichzelf noemt, want hij noemt zichzelf zo in Openbaring 1, zijn woorden, is de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Het betekent dat heel de Bijbelse geschiedenis, alles gaat alleen maar over hem. Daarna kunt u daar natuurlijk nog wat teksten bij vinden, zoals zoveel beloften Gods als er zijn. Die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. Wat was dat, 2 Korinthe? Maar die vindt u wel natuurlijk. Of die van, dit is Hebreeën, dus dat is makkelijk. Hierna komt Jacobus. En in Jacobus lees ik in Jacobus 1, vers 17... Alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten, de gever van de lichten. Van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is, of, mooie uitdrukking, schaduw van omkering. En waar het woord schaduw vandaan komt, Ja, God is de gever van het licht. Bij hem is dus geen schaduw. En zonder de beeldspraak van het licht heet het gewoon, bij God is geen omkering, geen verandering. Wij zingen dat trouwens, hij is dezelfde nu, hij is dezelfde nu. Bij hem is geen verandering, hij is dezelfde nu. En zo is het maar net. Bij hem geen schaduw van omkering. En dan heb je natuurlijk Titus 1 vers 2, God die niet liegen kan. Enzovoort. En dan enzovoort, daar versta ik dan onder. Er is een woord van mij uitgegaan en het zal niet wederkeren. Ik neem het niet terug. Dit is wat ik gezegd heb en daar blijft het bij. En dat is de zekerheid die wij vervolgens hebben. We hebben een God die betrouwbaar is, die gesproken heeft, uitgebreid gesproken heeft, die gedemonstreerd heeft dat hij in staat is, niet alleen om te doen wat hij beloofd heeft, maar hij heeft ook gedemonstreerd dat hij het daadwerkelijk doet. Dat is in het verleden gebeurd en dat is de beste garantie voor dat deel van het profetisch woord dat nog niet vervuld is, namelijk dat het alsnog vervuld zal worden. Dat is ook een bekend gegeven. Profetieën werden in het verleden letterlijk vervuld. En dat deel van diezelfde profetieën nog vervuld worden, net zo letterlijk in de toekomst. Je kunt niet vrijblijvend een beetje filosoferen over of je het wel letterlijk moet nemen of overdrachtelijk enzovoorts. Dat blijkt uit de context, uit de samenhang van het geheel van de Bijbel enzovoorts. Maar wat wij vinden is inderdaad weliswaar een geschiedenis met betrekking tot de Heer Jezus Christus. En beide kanten moet ik beklemtonen. De ene kant moet ik beklemtonen dat God de onveranderlijke is. Gisteren, heden tot in eeuwigheid, het begin en het einde enzovoorts. Maar een statische God dus, zou je misschien kunnen zeggen. Maar aan de andere kant kennen wij de dynamiek van de heilsgeschiedenis. En met betrekking tot hem die het beeld Gods is. Want hij is de voorstelling van God, de Heer Jezus Christus. Wel, daar hangt een hele geschiedenis aan. In elk geval die van vernedering en verhoging. En toch is hij dezelfde. En beide dingen moet u beklemtonen, omdat er zijn ja, die zeggen, ja, dat is heel wat anders. Dus het is totaal veranderd en wat vroeger was, dat is niet meer. En daarna komt enzovoorts. God is wat anders gaan doen en dat soort zaken. Is dat aan de ene kant en aan de andere kant zijn de mensen die schrikken als je zegt dat God wat doet überhaupt. Want ze hebben een statische God. Zoals al die godsdiensten dat hebben. Een godsbegrip. Men beeldt dat uit als een soort logo. Een man met een witte baard op een troon. Tegenwoordig een vrouw geloof ik. Laat ik het er maar niet verder over. Waarschijnlijk met 7 koppen. Maar zo. Of 3? Oh, nou ja. Weet ik veel. Maar de Bijbel vertelt de geschiedenis van God die een plan uitvoert enzovoorts. Dat heeft grote consequenties, want daar zit, en dan begrijpt u meteen waarom men het niet kent, daar zit meteen aan vast de zogenaamde restitutieleer. Want het impliceert dat Gods uitspraken over het formeren van de mens uit de stof der aarde, dat al een herstelplan was, omdat het de uitbeelding is van de komst van Christus. De eerste Adam is een beeld van de laatste. Met andere woorden, dat die laatste moest komen, dat stond daarvoor al vast. Dat was helemaal niet twijfelachtig. Met andere woorden, het werk van de 7 dagen maakt in zichzelf wel deel uit van het verlossingswerk. Dan moet er dus een zondeval zijn daarvoor. Toch? Dat zit er allemaal aan vast. Ja. Er zit ook van tevoren aan vast dat God de wet geeft, maar hij weet dat het niet gaat werken. En dat hij er ook weer een einde aan zal maken. Dat het een tijdelijke zaak is. Stond van tevoren al vast. Alleen, het is wat ik u gisteren zei, het is ter demonstratie. De mens is hardleers, hij heeft zijn eigen ideeën. En de mens krijgt de gelegenheid om zijn eigen ideeën te ontwikkelen. En daarna loopt er vanzelf spaak en dan komt er weer een andere fase. In niet noodzakelijk een andere bedeling, soms wel, maar goed. Maar dan komt er een nieuwe fase in de geschiedenis en beginnen dingen weer van voren af aan. We gaan het nu beter doen dan voorgaande generaties enzovoort. En dat blijkt ook niet te werken, dat blijkt ook niet te werken. Of dat bewezen zal worden, gedemonstreerd zal worden voor tijd en eeuwigheid, dat uit deze schepping niks goeds kan voortkomen. Behalve dan dat deze schepping door bevruchting met het woord van God, met het zaad der wedergeboorte, een nieuwe schepping kan voortbrengen, zodat daarna de oude kan verdwijnen. En dat is wat je in de natuur ook ziet. Ik heb het niet allemaal kunnen volgen, want onze broeder daarstraks zei, ik zat achter de speaker, dus ik kon het niet allemaal goed horen. Maar ik weet wel hoe dat gaat, en daar heb je niet eens Freud voor nodig. Ik weet wel hoe dat gaat, ook in de natuur. Er wordt nieuw leven verwekt, dus zodra het mannetje dat gedaan heeft, kan die ook verdwijnen, toch? Soms wordt hij meteen opgevreten trouwens, draagt hij nog ergens aan bij, maar zoiets. En wij kennen ook allemaal het verschijnsel, hoewel we het verdrongen hebben, dat als het kind geboren is, met name de zoon, als de zoon geboren is, dan kan de moeder ook overlijden, toch? Dat is dubbelzinnig, zoals ik het nu zeg, ze kan ze ook overlijden. Maar wij kennen het verschijnsel maar al te goed, helaas. Maar het is de lering van ons, het is niet zo simpel. Maar de hele functie van deze oude schepping is een nieuwe voortbrengen. En het probleem is dat wij allemaal denken dat het gaat om het in stand houden van deze wereld. Tenminste, je kan geen film meer zien tegenwoordig over het gaat over het redden van de wereld, de planeet, het zonnestelsel, de, weet ik het, onze parallelle wereld en weet ik wat het maar was allemaal. Wat een gedoe. En toch, er wordt wat gered, maar niet deze wereld. Er komt een nieuwe schepping, nieuwe hemel en aarde, waarin gerechtigheid woont, blijft, zei Petrus. Nou, je mag er een poosje over nadenken. Want voor vanmorgen laten we het hierbij.